En het thema van de preek, ik heb wat geaarzeld, maar dit dekt denk ik wel de lading: als mensen de regie nemen. De gemeente van de Heer Jezus Christus, ik neem u even mee terug in de tijd. 1932. De Engels-Amerikaanse schrijver Aldous Huxley schrijft een boek dat later erg bekend zal worden: Brave New World. Heerlijke nieuwe wereld. Een science fiction roman waarin hij beschrijft hoe de wereld zich zal gaan ontwikkelen. Schrijvers hebben dat ze soms heel goed kunnen peilen welke ontwikkelingen in hun cultuur spelen. En hij beschrijft een wereld die helemaal wordt geregeerd door de techniek en door het menselijke verstand. De mensen zijn gelukkig en gezond, er is geen oorlog, er is geen armoede. En dat is opvallend, want liefde en trouw, kunst en godsdienst bestaan niet langer. De mensen worden niet gewoon geboren, maar komen in laboratoria ter wereld. Er zijn wel rangen en standen, maar de mensen leven in vrede. En in die nieuwe wereld heerst er een vrije seksuele moraal. Mensen worden aangemoedigd om wisselende contacten met elkaar te hebben. Een gezinsleven bestaat er niet. En de woorden vader, moeder zijn taboe. En heel die samenleving drijft consumentisme, egoïsme, etc. De behoeften van de mensen die moeten onmiddellijk bevredigd worden. En de mensen nemen drugs om gelukkig te worden. Er zijn allerlei sport en films waarmee ze kalm worden gehouden. Een wereld waarin je kunt doen wat je zelf graag wilt. Hele pessimistische visie. Maar toen aan deze schrijver werd gevraagd of hij gelooft in het bestaan van God, gaf hij dit als antwoord. En dat boek dat laat het ook helemaal zien dat het ook zijn eigen overtuiging is. Hij zegt, ik wil niet dat dit grote universum een betekenis heeft. Ik wil niet dat er een God is, want ik wil slapen met wie ik wil. Ik wil niet in God geloven, want ik wil doen wat ik zelf graag wil. En op een of andere manier voelt deze schrijver haarfijn eind aan dat als God bestaat, als er een God is, dat je dan niet meer kunt doen wat je zelf graag wilt. Want dat betekent dat je een keer rekenschap aan hem zult moeten afleggen. Als God bestaat, dan kun je niet zomaar je gang gaan. Een andere schrijver, Dostojevski, laat het een van zijn hoofdpersonen ook zeggen in de gebroeders Karamazov. Als vader Karamazov vermoord is door zijn onechte zoon Pavel. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. En onder dat voorwendsel heeft die zoon vader Karamazov gedood. Omdat God toch niet bestaat, kon hij dat doen. En gemeente, met deze twee inleidingen uit de literatuur zitten we eigenlijk midden in de gelijkenis die Jezus vertelt. Gelijkenis van de wijngaard en de pachters. Want dat is nou precies wat er hier gebeurt. Als God buiten beeld raakt, nemen mensen de regie. Als het bestaan van God genegeerd of ontkend wordt, dan gaan mensen zelf bepalen wat goed is. En wordt het leven tot een chaos. En de Heer Jezus vertelt deze gelijkenis met een heel duidelijk doel. Het is allereerst gericht op de overpriesters en de fariseeën, lezen we in vers 45... Het is eigenlijk een soort waarschuwing voor de geestelijke leiders van het volk. Want ze zijn niet echt gericht op de Heere God. Ze gaan hun eigen gang. Het zijn geen goede leiders in geestelijk opzicht. En ze hebben door dat het verhaal wat Jezus vertelt, dat het op hen gericht is. Want ze worden ontzettend boos. Hoe durft hij, furieus zijn ze. Hoe durft hij hen te vergelijken met die landbouwers in de gelijkenis. Ze zijn de geestelijke leiders van het volk, de behoeders van de schrift en de traditie. Waar haalt Jezus het lef vandaan om hen zo zwart af te schilderen? Ze proberen hem te grijpen, maar ze durven het niet vanwege de mensen. En die gelijkenis richt zich op de geestelijke leiders. Maar in dat kleine verhaaltje zit nog een diepere laag. Een diepere boodschap. En daar wil ik het met u en jou vanmorgen over hebben. Want deze gelijkenis gaat over de relatie van God met mensen. En om die boodschap op het spoor te komen wil ik drie dingen naar voren halen. De relatie van de landbouwers met de eigenaar van de wijngaard. De houding van de landbouwers ten opzichte van de dienaren, de boodschappers. En de relatie van de landbouwers ten opzichte van de zoon. Allereerst de landbouwers en de eigenaar. Het verhaal wat Jezus vertelt is uit het leven gegrepen. Er waren in die tijd grootgrondbezitters die landerijen kochten en die dan verpachten. En vaak ging het hen alleen maar om het geld. Maar hier is het anders, we hebben dat gelezen. Deze eigenaar, de heer van de wijngaard, koopt een stukje grond en is er zelf heel intensief mee bezig. Hij denkt aan elk detail. Hij zet er omheining voor, zodat de wilde dieren de jonge planten niet kunnen verwoesten. Een wijnpersbak graaft hij uit, zodat straks de druiven geplet kunnen worden en de wijnen opgevangen. Hij bouwt een toren uit, kijkpost. En je ziet hem als het ware bezig investeren in de wijngaard. Het kostte een paar jaar om een goede wijngaard te produceren. Het is een zwaar en arbeidsintensief proces. Maar hij heeft het er allemaal voor over, want op een dag zullen er vruchten komen, gaat de wijngaard zijn opbrengst geven en dan is al die moeite dubbel en dwars waard. En als hij klaar is, dan zoekt hij mensen en overhandigt hij de wijngaard aan de pachters. En de clou van dit verhaal is dat hij zijn levenswerk in handen geeft van anderen. En dat veronderstelt natuurlijk een geweldig vertrouwen. Dat als je zo lang voor iets gewerkt hebt en je geeft het bedrijf in handen van anderen, dan moet je die mensen wel kunnen vertrouwen. Vertrouwen dat ze zorgvuldig zullen omgaan met de wijngaard, dat ze hun afspraken zullen nakomen, al die dingen. En de man is goed van vertrouwen. En de heer van de wijngaard is een beeld voor de Heere God. En met deze gelijkenis laat de Heer Jezus zien hoe God ten diepste is. Dat God de mens verantwoordelijkheid geeft. Dat God de mensen serieus neemt. En heel veel mensen vandaag de dag beseffen dat niet, dat de Heere God zo werkt. Ze schuiven de verantwoordelijkheid vaak liever af. Hoe vaak hoor je niet dat mensen zeggen, waarom doet God niks aan al die ellende en moeite in deze wereld? Want als er een God is dan, toen in de tijd van Jezus, een Romein, een soldaat die vraag stelde aan een rabbijn, gaf de rabbijn dit antwoord. God grijpt niet in, omdat hij ons de gelegenheid geeft onze roeping te verstaan. God geeft ons de gelegenheid om onze roeping te verstaan. De Heer van de wijngaard overhandigt de wijngaard in handen van anderen. God geeft verantwoordelijkheid aan de mensen die hij op aarde heeft geplaatst. En weet u, zo was het in Israël. We lazen daarover in Jesaja 5. Die wijngaard was een beeld van het volk Israël. En wat had de Heere God niet voor zijn volk Israël gedaan? Een land, hij had zich over zijn volk ontfermd. Uiteindelijk een land gegeven, zijn wet, zijn woorden, zijn geboden. Profeten, priesters en koningen, een tabernakel, een tempel. Hij was te midden van zijn volk gaan wonen. En dat alles was de wijngaard. En de leiders van het volk waren als de pachters, de landbouwers. Zij moesten Israël regeren, zij moesten naar Israël omzien, luisteren naar de geboden van de Heere God. En de Heere God de vrucht geven waar hij recht op had. Israël was een proeftuin. Als de andere volken naar Israël zouden kijken, dan zouden ze zien hoe het leven met de Heere God bedoeld was. Israël was een proeftuin en de bedoeling was dat daar vruchten zouden groeien van die mooie dahlia's. Vruchten van liefde en vrede, van dankbaarheid. Een plek, een wijngaard waar de Heere God op de eerste plaats staat. En harten die van hem houden. Handen die hem dienen. En als je de lijn zou doortrekken, zou je kunnen zeggen, die wijngaard in dat verhaal van de Heer Jezus, dat is wat God aan jou, aan u, aan mij, aan ons heeft gegeven. Die wijngaard, dat is ons leven. Onze gaven en talenten. Ons lichaam. Ons verstand. Onze vriendschappen en relaties. Die wijngaard, dat is dat wat de Heere God in... Dat zijn de gaven die God aan jou heeft gegeven. En de vraag is, wat doe je daarmee? Wat doen we daarmee? Al die gaven en talenten, ons leven, is dat tot eer van de Heer God? Geven we hem de vrucht waar hij recht op heeft? Of gebruiken we het voor onszelf? Onze eigen plannen en projecten? Mogen anderen erin delen of houden het allemaal voor onszelf? Denken we nog wel eens terug aan degene die ons dit allemaal heeft gegeven? Of houden we het voor onszelf? Weet u waar het in de gelijkenis fout gaat? Het gaat in de gelijkenis fout dat de pachters handelen en beslissingen nemen alsof ze de eigenaar zijn. God raakt uit beeld. De Heer van de wijngaard, daar hoor je ze niet meer over. De wijngaard is nu van ons. Ze nemen de regie in eigen handen en ze doen alsof God niet bestaat. De pachters denken dat ze eigenaar zijn. En bepalen zelf wat goed en wat kwaad is. Afgelopen vrijdag was er het boekenbal, opening van de boekenweek. Traditionele begin ervan. En het thema van de boekenweek, verboden vruchten. En wat denk je dan aan? Nou, ik laat een schrijfster aan het woord die over dit thema dit opmerkt. En ze zegt, een verboden vrucht is vaak een product van onze eigen geest. Wij leggen onszelf van alles op, maar uiteindelijk bepaal je zelf wat goed en wat niet goed is. Uiteindelijk bepaal je zelf wat een verboden vrucht is. Denk aan het genieten van zogenaamd zondige dingen als seks, als veel eten en veel niksen. Uiteindelijk zijn we ons leven voortdurend aan het afwegen wat we onszelf toestaan. Wat we goed vinden voor onszelf of niet. En weet je, een verboden vrucht is alleen maar een belemmering. Omdat het staat je ontwikkeling in de weg. Iemand die bepaalde geboden heeft gegeven, die zegt wat je wel of niet kan doen, dat belemmert je in je zelfontplooiing, in je ontwikkeling. Als je nooit eens van een verboden vrucht eet, dan gaat het nergens heen in je leven. Dan kun je niet echt groeien. Als God buiten beeld raakt, als zijn bestaan ontkend wordt, dan gaan mensen zelf bepalen wat goed en fout is. Zoals deze schrijfster zo helder weergeeft. Dan ga je zelf bepalen wat je doet met je talenten en je gaven, met je lichaam, met je relaties, met je seksualiteit. En weet u, voor veel mensen vandaag is dat een enorme bevrijding. Dat er niemand meer boven je staat met wie je rekening moet houden. Tenminste, als ik Arjan Lubach moet geloven, of de schrijver Maarten het Hart die onlangs door Thijs van der Brink werd geïnterviewd, dat God niet bestaat is een geweldige bevrijding. En dat zit zo diep in onze cultuur. Een verlangen naar vrijheid. En dat verlangen, dat heeft hiermee te maken, denk ik, dat we ten diepste geen pachter of rentmeester willen zijn, maar eigenaar. Eigenaar. Zoals een dichter vroeger eens zei, ik ben een God in het diepst van mijn gedachten. Klaus, meen ik, eigenaar zijn, niet willen erkennen dat er nog iemand boven je staat. Niet willen dat er iemand is die aan jou kan vragen, hé, waar leef je eigenlijk voor? Iemand die aan je vraagt, wat is nou de vrucht van je leven? Wat is je doel? Iemand aan wie je verantwoording moet afleggen. Van wat je met je gaven en talenten, met je kostbare tijd hebt gedaan. En dat zit in de allergiezone van ons Nederlanders. Dat er iemand boven je staat. En ik denk, als we eerlijk zijn, dat zomaar bij ons ook het geval kan zijn. Laten we zeggen, ook na ontvangen genade. Wat kun je daar soms mee worstelen? Om de regie van je leven uit handen te geven. Om de Heere God bij je leven te betrekken. Morgen, als het weer maandag is, dan lijkt het wel alsof er geen eigenaar is. Dan is hij o zo ver weg vaak. En weet u, als de Bijbel het heeft over zonde en wat de Heer Jezus in dit verhaaltje vertelt, dan heeft dat denk ik daarmee te maken. Dat is de strijd om de Heere God de eerste plek in ons leven te geven. Te erkennen dat niet wij, maar Hij de eigenaar is. En dat Hij recht heeft op elk facet van mijn leven. Mijn gaven en talenten, mijn geld en mijn bezittingen, dat heb ik in bruiklijn. Mijn hoofd, mijn hart, mijn handen, wat kost het vaak toch een strijd. Of is dat bij u of jou niet het geval? Om de Heere de regie te geven, echt de eerste te laten zijn in je leven. Die belangrijkste vraag te stellen. Heer, wat wilt u dat ik doe? En weet u, die worsteling om de regie uit handen te geven, die wordt helemaal duidelijk. Als de boodschappers komen, ik kom bij mijn tweede punt. Die strijd, die worsteling om de Heere de eerste plek te geven, om te erkennen dat er iemand boven ons staat. Die strijd komt aan het licht als de eigenaar dienaren stuurt om zijn vrucht in ontvangst te nemen. En landbouwers die leven alsof de eigenaar niet bestaat. Maar dan komen de dienaar en ze herinneren de pachters aan de eigenaar. De boodschappers, met als ze de wijngaard binnenkomen, herinneren de pachters aan het feit dat de eigenaar er is en dat roept agressie op. Die herinnering die willen ze maar liefst wegduwen. De een wordt geslagen, de ander wordt gedood, weer een ander gestenigd, maar de eigenaar houdt niet op. Hij blijft boodschappen sturen. Hij zoekt het hart van de pachters. Hij herinnert hun aan de afspraak. Maar ze ondergaan allemaal hetzelfde lot. En in dat kleine verhaal zien we de geschiedenis van Israël. Hoe vaak had de Heere God zijn boodschappen, zijn profeten niet gestuurd. Om hen te vragen naar de vrucht. Om Israël te herinneren aan hun roeping. Om helemaal voor hem te leven. De Heer van de wijngaard zoekt het innig contact. Maar het wordt een vinnig conflict. De vijandschap zit heel diep. En weet je wat ik zo bijzonder vind aan dat kleine verhaal dat Jezus vertelt? Dat die eigenaar maar doorgaat. De ene boodschapper, de volgende, en hij stuurt er nog meer. En zo schetst de Heer Jezus een beeld van God, onze hemelse Vader, als iemand die doorgaat. Want de Heere God geeft mensen nooit maar één kans. Hij blijft het contact zoeken, dat deed hij met Israël in zijn genade, en dat doet hij nog steeds. Weet u, ik vind dat zo bijzonder als je dat verhaal op je laat inwerken. Wat een enorme genade, bewogenheid van deze eigenaar. Hij stuurt zijn boodschappers om hen te herinneren dat hij de eigenaar is. Om te vragen naar de vrucht en ook om zijn hulp en zijn nabijheid aan te bieden. Wat is dat bijzonder? De boodschappers zijn er in alle soorten en maten, ook vandaag de dag. Denk aan ons als predikanten, die de woorden van God u in herinnering brengen, die u oproepen om u met de Heere God te verzoenen, die aan u vragen, namens de Heere God staat Hij op de eerste plaats in uw of jouw leven. De Heere God gebruikt ook clubleiders, Mentoren in de catechese, iemand op de Bijbelkring, een vriend of vriendin die je eraan herinnert. Aan wat de Heere God van je leven verlangt. Maar hoe reageer je daarop? Ik weet niet hoe het bij u is. Maar hoe reageren wij? Als iemand even op onze schouder tikt en zegt, joh, dat had je beter maar niet kunnen zeggen. Joh, wat je zei, dat deed me zoveel pijn. Hoe reageren wij erop als iemand ons corrigeert? Ik denk dat we allemaal heel vaak zoiets hebben van dat stemmetje van binnen. Joh, bemoei je met je eigen zaak. Wie ben jij om dat tegen mij te zeggen? Je voelt in je hart die weerstand als vanzelf opkomen. Ik weet niet hoe dat bij u is, maar ik herken dat wel. Als iemand je rekenschap vraagt van je woorden en daden, die agressie. Nou ja, je hoeft maar in de stad te lopen. Aan een opmerking te maken over iemand als er wat gebeurt. En dan kan iemand zomaar ontploffen. Als je een opmerking maakt of iets in het verkeer. Mensen kunnen zomaar boos worden. Die boodschappers die de eigenaar zendt. Met de boodschap die ze brengen, dat is een boodschap die schuurt. Die we misschien maar liever willen ontwijken, maar die wel belangrijk is. En dat geeft de Heer Jezus aan. Waar ben je mee bezig in je leven? Hoe is je levensgang tot nu toe? Maak jij je eigen keuzes? Of betrek je daar de Heere ook bij? En de Heere God vraagt, mag ik de eerste zijn in jouw leven? Laat mij de regie hebben. En wat is het geweldig als je vanmorgen kunt zeggen, ja, met vallen en opstaan, is dat in mijn leven het geval. Wat mooi als je volmondig ja zegt. Heere, zegt u het maar. Over mijn levensgang, hoe die verder zal zijn, zegt u maar wat goed voor mij is. Bepaalt u de koers maar. Maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat blijft een worsteling. Maar hoe ga je om met de boodschappers die de God naar je zendt, die je pad kruisen? Laat je je gezeggen, ook vanmorgen. Of maak je ze door kritiek monddood? Wat doet de eigenaar? Als ze niet luisteren naar zijn boodschappers. Nou ja, Jezus vraagt het aan de mensen die mee zitten te luisteren. Dat is glashelder. Die eigenaar komt en hij zal de kwaadoener straffen, hij zal de wijngaard wegnemen. Er moet met harde hand worden ingegrepen. Als je nou zoveel keer luisteren, nog niet gehoor geeft. Ja, zo gaat het. Als je rekeningen niet betaalt, dan komt het incassobureau. Je krijgt een aanmaning, er klopt iemand aan de deur. Die maakt duidelijk wat er gebeurt als je niet betaalt. Wat de sancties zijn. Maar wat doet deze eigenaar? Dat is opmerkelijk. Die eigenaar is mijn derde punt, blijkt niet alleen eigenaar, maar ook een vader. De God van de Bijbel is niet alleen de schepper, maar hij is ook een vader. Hij heeft een geliefde zoon. En hij heeft het heil van de mens op oog. Wat zal ik doen? Wat een vraag. Ik zal mijn zoon zenden. Wie had dat gedacht? Wat zou er door Jezus heen gegaan zijn toen hij dit verhaal vertelde? Die zoon, dat is hij zelf. Die gelijkenis is geschiedenis geworden. Wat zal er door Jezus heen gegaan zijn met dat hij dit verhaal vertelt? Want die eigenaar had natuurlijk ook hele andere stappen kunnen zetten. Had het beter maar niet kunnen doen, over en uit. Logisch toch? Want na alles wat er gebeurd is met het zenden van zijn zoon, neemt hij een geweldig groot risico. Maar dat is het risico van de liefde. En dat risico neemt onze hemelse vader. Hij zendt zijn zoon. En in de gestalte van de geliefde klopt hij opnieuw. Op de deur van het hart van de pachters klopt hij tot op de dag van vandaag op onze schouder. Ten laatste, ten slotte zond hij zijn zoon. Opdat hij straks zal kunnen zeggen, eindelijk, het is voorbij. Zodat hij niet het rijk alleen heeft. De zoon is gegaan uit liefde tot de vader is een onvoorstelbaar bewijs van Gods liefde. Een laatste poging om tot inzicht te brengen, om te vragen naar de vrucht. Nou, we kennen de geschiedenis. De pachters zien de zoon en ze doden hem. Werpen hem buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar doen? Hij zal de pachters toch wel ombrengen. Zal hij alles opgeven? Was hij maar nooit aan die wijngaard begonnen? En dan vertelt Jezus een psalm, een lied. Psalm 118, de steen die door de bouwlieden verworpen is, is door God tot een hoeksteen gemaakt. Wonderlijk in onze ogen, zegt het lied. En dat is het, dat God toch doorgaat en dat is het evangelie. In de Zoon verzoent de Vader de schuld van de pachters, van al die opstandige mensen, van ons. En die gaat door. Van Golgotha, het graf, naar de opstanding toe. God gaat door met zijn plan. Want zijn plan met deze schepping, met de wijngaard die hij ons heeft toevertrouwd, moet tot voltooiing komen. En daarom gaat God door met ons te blijven storen. Het evangelie verkondigt hij via alle boodschappers die ons pad kruisen. Vraagt hij steeds maar weer naar de vrucht, naar ons hart. Mag ik toegang tot je hart? Hij vraagt het vanmorgen aan jou. Wil je gaven en talenten inzetten voor mij? Mag ik over je leven beschikken? Mag ik de eerste zijn in je leven? Voor het eerst of opnieuw? En als God dat aan je vraagt, hoe reageer je? Vind je dat hinderlijk? Moet hij zich niet met je leven bemoeien of laat je door gezeggen? Maar hij hoopt dat het tot een wending is gekomen. Zodat Jezus straks niet met lege handen teruggaat naar zijn vader. Maar hij zegt, daar is iemand. Daar is een gemeente waar ik welkom ben. Die van u houden, die u wil dienen. Maar weet u, ik ga eindigen. Als we kijken naar ons leven, dan zijn er zoveel dingen vaak niet op orde. Als je terugkijkt naar je leven en je denkt en je laat het woord op je inwerken, denk je, Heer, er zijn zoveel momenten dat ik u niet de vrucht heb gegeven die u toekwam. Ja. En weet u wat het evangelie is? Wat we allemaal mogen horen vanmorgen, dat we met alles in ons leven wat niet op orde is, die momenten dat we de Heere God vergeten waren, onze onwil en vruchteloosheid, dat we daarmee naar Jezus mogen gaan. Net als die doos die daar staat, die is leeg. Maar we mogen al die sores van ons erin doen. En we mogen het aan de Heer Jezus overhandigen. Hij doet het weg. Die vruchteloosheid heeft hij gedragen aan het kruis. Leg je leven maar in zijn hand. Maar doe één ding alstublieft niet. Negeer de uitgestoken hand van Jezus niet. Want na hem komt er niemand meer. Je kunt op hem bouwen. Hij is de belangrijkste steen. Als je op hem bouwt, wordt je levenshuis stevig. Als er stormen komen, dan valt het niet om. En als je iets van zijn liefde hebt geproefd, dan wil je ook niet meer anders. Maar als je over hem valt, als je hem negeert, dan kom je om. Maar daar heeft God ons niet voor bedoeld. Ik begon de preek met die uitspraak. Als God niet bestaat, is alles geoorloofd. Als God niet bestaat, is alles verloren. Maar wij weten dat Jezus leeft. En dat God wel degelijk bestaat. Laat hem daarom de regie geven van ons leven. Opnieuw. Nog een keer. Elke dag weer opnieuw. En weet u, dat is de belofte. Hij zal door zijn geest ons leven vruchtbaar maken. Vruchtbaar voor hem en voor de mensen om ons heen. En dan wordt het zoals het is bedoeld. Daar werkt God op uit. Daar is de geest mee bezig. Ook vanmorgen, om ons tot vruchtdragers te maken. En eens, als er Jezus komt, dan zal er in Gouda een gemeente zijn die bloeit. Zullen er mensen zijn die leven tot eer van hem, omdat God bezig is wat Hij in hun levens mocht werken, in jouw, uw en mijn leven hopelijk. En God werkt zijn plannen uit en gaat ermee door. Dan kan ik, mag ik vrucht dragen, wat bijzonder. Het is een wonder in mijn ogen, ik zie het. Maar de gronden, nee, dat doe ik het niet. Amen.